Broeders en zusters, jongens en meisjes, van harte welkom bij deze intrededienst van dominee Van der Ree. In het bijzonder de gasten die bij ons aanwezig zijn en die een verbondenheid kennen met dominee Van der Ree, heel hartelijk welkom. Ook een welkom aan degenen die met ons thuis meeluisteren of later, hartelijk welkom. Bijzonder ook gasten en afgevaardigden van kerken en organisaties, hartelijk welkom. Vanmiddag in deze bijzondere dienst gaat ons voor dominee Van der Ree. En we zijn de Heere dankbaar dat u vanmiddag intrede doet als predikant van onze gemeente. De schriftlezing voor de intrededienst is uit 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. En het thema van de dienst is een vast voornemen Christus te verkondigen. De collecten voor de slotzang zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kas. De derde collecte bij de uitgang na de zegen, die is bestemd voor de noodhulp voor het eiland Lombok, het Indonesische eiland dat zo zwaar getroffen is door de aardbevingen. Na het uitspreken van de zegen zal de kerkraad de dienst afsluiten in de consistorie. Daarna hopen dominee en mevrouw Van der Ree plaats te nemen voor de kansel. De genodigden die niet deelnemen aan de broodmaaltijd zijn dan in de gelegenheid om dominee Van der Ree en zijn vrouw een hand te drukken. De looproute is vanuit dit middenpad en de looproute weer naar buiten, dat verloopt via de andere paden aan mijn rechterzijde en aan uw linkerzijde. De genodigden die zich hebben opgegeven om deel te nemen aan de broodmaaltijd worden na de dienst verwacht in de zalen 1, 2 en 3. Dat zijn de zalen achter deze kerkzaal. U als gemeente wordt aanstaande vrijdagavond 31 augustus verwacht om met dominee en mevrouw Van der Ree kennis te maken. Op deze avond bent u allemaal, jongeren en ouderen, hartelijk welkom in de kerk om een begroetingsavond te hebben met de familie van dominee Van der Ree. We hopen jullie ook te mogen begroeten op deze avond en de avond die begint om 7 uur. Nu zullen we eerst beginnen met enkele toespraken. Dit zullen de volgende personen achtereenvolgend zijn. Allereerst zal namens de klasses Amersfoort spreken dominee A. van de Bovenkamp, predikant van de Bethelkerk te Veenendaal. Daarna zal ik namens de kerkenraad en gemeente spreken. Hierop zal dominee Van der Ree antwoorden. En aansluitend wordt dan de liturgie gevolgd, volgend en beginnend met de voorzang. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. En mag ik dan dominee A. van de Bovenkamp uitnodigen om als eerste het woord te nemen.
Dank u wel. Dominee Van der Ree, mevrouw Van der Ree, Florinko en Annette, zo zal ik jullie noemen. Ik vind het bijzonder dat ik namens de klasses jullie mag welkom heten in de klasses. En dat vind ik te meer bijzonder omdat wij jaargenoten zijn. We hebben 6 jaar hetzelfde onderwijs genoten. Samen met elkaar heel veel mogen delen, ook op de universiteit. De laatste jaren hebben we elkaar wat minder. En dan krijg ik het leven ontmoet op de synode nog wel. Maar kan zomaar gaan veranderen in de toekomst. En daar kijken we naar uit. Ik wil een korte typering geven van onze klasses, want ik denk niet dat elke klasses hetzelfde zal zijn. Klasses Amersfoort is een hele veelkleurige klasses, maar wel een klasses waar we dicht bij elkaar zijn. En dat wil ik vol dankbaarheid ook opmerken. In die veelkleurigheid weten we elkaar elke keer weer te zoeken, te bevragen, te helpen. En we kijken ernaar uit dat ook jij daar je bijdrage aan mag leveren. En het is heel bijzonder om zo deel uit te mogen maken van klasses. Ik maak, nu ik hier toch sta, ook even de gelegenheid gebruik om namens de Bethelkerk je te feliciteren met deze plek in Veenendaal. En we hopen ook, en we kijken naar uit, dat de samenwerking die er op allerlei terreinen al is, dat die mag doorgaan en ook verder mag uitbreiden. Het is bijzonder dat jullie deze plek in de Veenendaal mogen krijgen. Een plek die mij al heel lang bekend is. Ook nog in de recente jaren natuurlijk als predikant hier. Het is een mooie plek om in Veenendaal hier te zijn. Dat geloof ik ook van deze gemeente. Hij is best wel groot om je eentje te dienen. Dus ik hoop dat er nog een tijd komt dat er iemand naast jou ook mag staan hier in deze gemeente. Maar dat in die tijd daarnaartoe intensief ingroeien, ontdekken, samenwerken, dat je elke dag opnieuw van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat ook de zegen van de Heer mag ontdekken daarin. Samen met je gezin. Ik hoop ook dat jullie je heel snel je zullen thuis voelen hier in Veenendaal. Mocht je nog allerlei wetenswaardigheden willen hebben over Veenendaal, kom gerust langs. We wonen in dezelfde wijk, dus het kan nooit ver weg zijn om elkaar te ontmoeten. Dat zou heel mooi zijn. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de gemeente dus te feliciteren met uw nieuwe predikant. En dat is heel bijzonder. Daar zien we ook de leiding van de Heren in, om op die manier weer aan elkaar verbonden te zijn. En dat is heel mooi, veel zegen ook in deze tijd toegewenst. Ik zal het verder kort houden, maar deze welgemeende woorden graag geven. Ik wil één ding nog wel even toevoegen. Je zult mij zometeen weg zien lopen. Dat heeft nergens met u iets te maken. Maar ik heb het voorrecht om zometeen om 5:00 weer in mijn eigen gemeente voor te gaan. Dus dan neem ik toch de gelegenheid vast te baat om jullie alvast te feliciteren.
Dank u, dominee van de Bovenkamp. Beste dominee van de Ree, mevrouw van de Ree, mag ik Annette zeggen. En jullie kinderen, Ruben, Julia, Rosalie en Indy. Ik moet nog op mijn briefje kijken om te zien welke namen het zijn, maar die zullen heel snel ingeburgerd zijn in deze gemeente. Namens onze gemeente en de kerkenraad mag ik jullie heel hartelijk welkom heten in deze gemeente. Vandaag, zondag de 26 augustus, is voor ons een bijzondere dag, een feestelijke dag. We hebben er naar uitgekeken. Feestelijk ook in die zin om u te begroeten als gezin, als predikant. Vanmorgen bent u bevestigd door uw zwager, dominee Middelkoop, indrukwekkend. En dat u vanmiddag uw intrededienst mag houden. Gefeliciteerd namens onze gemeente en God zegen gewenst. Eindelijk is het ook zover. U mag beginnen. We hebben er naar uitgekeken zoals ik al zei. Maar eigenlijk bent u al begonnen. Volgens mij de dozen waren nog niet uitgepakt. Of u was al volop bezig met mailen, bellen, contacten leggen, inwerken, inlezen. U doet het allemaal zeer grondig, zeer snel, zeer kordaat. En dat valt mij nu al op in een maandje tijd, wat ik allemaal al langs zie komen. En dat is een bijzonder mooi teken. Volgens mij heeft u, mag ik het zo zeggen, er zin in. Uw hart loopt over om de Heere te dienen. Het is uw groot verlangen om de Heere te dienen tot het heil en de opbouw van onze gemeente. Aan de andere kant, het is ons groot verlangen dat we bediend mogen worden door u als herder en leraar, om verrijkt en verdiept te mogen worden in Gods genade en zijn liefde. En dat onze gemeenschappen ook versterkt mag worden in de groei en de opbouw. En dat we meer en meer de noden van onszelf, maar ook van onze naasten leren kennen. U mag ons daarin voorgaan, gidsen vanuit Gods woord. En wat is dat mooi om dat te merken, dat dat onderlinge verlangen, uw verlangen, maar ook dat verlangen van onze gemeente, dat dat zo aan het groeien was. En je merkte gewoon in onze gemeente een halsreikend uitzien naar de komst. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met die wat langere periode, dat je naar elkaar uitkijkt. Hè. Sommigen kunnen lang verkering hebben en dan uiteindelijk ik wil niet zeggen en vergelijken met een verkeringstijd, maar het deed mij er wel aan denken dat mijn schoonouders zeiden van Geurt, moet je nou niet eens gaan trouwen. En dat is hier ook, dominee, zou u nou eens niet gaan beginnen met het werk. En zoals ik al zei, u bent al begonnen in onze gemeente. En ik denk dat het onderlinge verlangen dat dat zo versterkte, dat dat ook te maken heeft met de werking van Gods geest in onze harten. En dat hij ons dichter en dichter bij elkaar deed komen. We zijn de Heer ook bijzonder dankbaar voor uw komst. En wij erkennen zijn grote daden. Onze weg wees naar u en uw weg wees naar ons. Die leidde naar ons. En u werd door God geleid, door hem ingewijd en door hem toegewijd in uw roeping. God verbond en verbindt onze wegen aan elkaar. Misschien hebben we dat niet zo van elkaar verwacht, maar het kwam wel tot stand. En dat is Gods leiding geweest, ook in deze. En wat hij verbindt, dat leidt tot mooie bestemmingen. Dat is onze hoop en dat is onze bede. Misschien toch nog even teruggaand naar december 2017. Toen hebben wij u beroepen als gemeente en als kerkenraad. En dat was in de periode van december, van verwachten, van hoop, de bladzijde omslaan, een nieuw begin, starten met elkaar. En dan dat beroep. En wat is er veel gebeden en gesmeekt. Ook om de Heere, om uitzicht en leiding. En wij merkten in het gesprek dat met u gevoerd is de indringendheid en de uitnodiging om te komen. We hebben toen de noden en de uitdagingen ook van onze gemeente belicht in dat gesprek. In de periode van overweging van het beroep werd uw hart geraakt door de hemelse herder. Hij riep op om te volgen bij het horen van zijn stem. Er is een nieuwe taak geboren in het koninkrijk van hem. En we ontvingen op 4 januari een persoonlijke brief van u. U had al gebeld en u bevestigde het aanvaarden van het beroep aan de kerkenraad en de gemeente. En u schreef daar de getuigende woorden: de Heere heeft mijn gedachten zo geleid dat ik niet anders meer kon en mocht dan hem volgen in de wegen die hij zelf baande. Door gesprekken en contacten heen werd mij de nood van de gemeente op het hart gebonden. Zo omschreef u dat. De Heere gaf duidelijkheid in uw hart en op het pad. Tot onze grote vreugde, tot zijn eer, werd een nieuwe weg geopend voor u en voor ons als gemeente. U mag uw plaats innemen in onze gemeente. Dat heeft u al gedaan. En als je kijkt in de consistorie, er werd straks al naar gerefereerd, naar de portretten die er hangen, is er een reeks van predikanten u voorgegaan. En sinds 1956, toen onze kerk overging naar de christelijk gereformeerde kerken, zijn de volgende predikanten u voorgegaan. Dominee R. Kok, J. Keuning, J. Brons, P. den Hartog, R. van Beek, H. Korving, P. de J. Buis, R.D. van der Zwaag en H. Klomp. Indrukwekkend vind ik dat altijd als ik de consistorie binnenkom naar de reeks van predikanten die onze gemeente gediend heeft. U mag sinds 1956 onze 10e predikant zijn. En sinds de instituering van onze kerk als gereformeerde gemeente in 1913 bent u de 12e predikant, de 12e dienstknecht, de 12e gezant van Christus in onze gemeente. Dat doet je altijd stilstaan, dat de Heere de kerk in stand houdt en dat die voortgaat. En dat komt door zijn leiding. De Heere heeft ons vele dienaren gegeven in de geschiedenis, in de ontwikkeling van de gemeente. En we zijn de Heere daarvoor dankbaar. In onze gemeente is elke keer weer de zon opgegaan. Bij elk keerpunt, bij elke schaduwzijde, bij elke oversteek, hij was er, ook nu, bij uw komst. Maar omdat het wachten op uw komst wat langer duurde en om begrijpelijke redenen, stuurde u ons nog een brief. Het was de tweede brief van de gemeente van Peniel. Het was zoals u het zelf omschreef, om een teken van leven te geven. Dank voor deze bijzondere open brief. Want het bevestigde nogmaals de hartelijke verbondenheid tussen u, uw gezin en onze gemeente. Maar wat daarin vooral opviel, dat was ook de verbondenheid met uw vorige gemeente. U riep ons op om in onze gebeden aan de gemeente van Capelle aan de IJssel te denken. Aandacht voor wat is en voor wat was, een rode draad van onderlinge betrokkenheid, gekenmerkt door Christus. Zondag 8 juli heeft u afscheid genomen in de morgendienst van de gemeente Capelle aan de IJssel. En waarmee u 11 jaar als het ware vergroeid bent geraakt. Bijna 11 jaar. We waren er getuigen van. En wat wij merkten was dat het afscheid hartverwarmend was. Gunnend. Dankbaar. Liefdevol waren de woorden vanuit uw gemeente en de samenwerkende gemeenten. Het was loskomen, als het ware. En wij hebben gemerkt hoe groot die band was tussen u en uw gemeente. En toen wij op de terugweg naar huis gingen, naar Veenendaal, toen realiseerden we ons hoe groot uw roeping geweest moet zijn om u los te maken uit een gemeente, ja, waar u zo mee opgelopen bent met de broeders en de zusters en de jongeren en kinderen. Wij hopen dat wij met elkaar net zo'n band mogen hebben. Met elkaar. Dat we die mogen opbouwen. Dat we met elkaar een gezegende en een goede tijd mogen hebben. Onze wens is dat jullie je snel thuis zullen voelen. Maar het wennen, dat kost tijd. En volgens mij moeten we elkaar die tijd ook gunnen. Dat u ook mag wennen en gaat wennen in onze gemeente. En ik kan u verzekeren, dat gaat snel. Als u eenmaal hier wat langer ingeburgerd bent, dat geldt ook voor de kinderen en voor uw vrouw, het zal ongetwijfeld gaan gebeuren. We verwachten dat uw nieuwe omgeving snel een bekend thuiskomen zal zijn. Het is voor jullie een periode van loslaten, van toelaten, maar ook van omarmen en omarmd worden. Wij willen er als gemeente voor jullie zijn. En we willen dat jullie het thuis gaan voelen. Dat geldt ook voor uw vrouw, Annette, dat je een mooie plaats mag innemen in onze gemeente. Het geldt ook voor Ruben, jullie, ja, Rosalie en Indy. Ik hoop dat jullie het naar je zin gaan krijgen op school. Dat jullie deels een nieuwe vriendenkring mogen opbouwen in onze gemeente. Dat jullie het goed gaan hebben ook in Veenendaal en we wensen jullie een gezegende tijd toe. Onze gemeente kennend zal dat goed komen. Op een informele wijze zullen we elkaar begroeten volgende week. Gemeente, ik wil u vragen, zou u goed voor onze pastor-gezant willen zorgen? Wilt u hem ondersteunen in uw gebeden? Dat hij zich gedragen mag weten door uw persoonlijke gebeden en de gemeenschappelijke gebeden. Wilt u om de dominee en zijn gezin gaan staan met uw liefde en met uw aandacht? Wilt u hem ook de ruimte geven om Gods woord te volgen en hem te gehoorzamen in zijn dienst? Gemeente, dat komt goed. We mogen er voor elkaar en met elkaar ook voor bidden. Jongens en meisjes, ik zie veel kinderen zitten in de kerk. En dat is fijn dat jullie ook erbij zijn bij de intrededienst van dominee Van der Ree. Kinderen, jullie mogen hem helpen. Want jullie mogen voor de dominee bidden. Jullie mogen bidden of de Heere hem wijsheid mag geven. Kracht. Of hij hem vooral liefde wil geven. Jullie mogen hem helpen. Want de dominee van de gemeente wil ook jullie dominee zijn. En daarmee mag je ook de Heere dienen. Nog een woord van dank. In de tijd dat de twee vacatures waren, omdat dominee van de Klomp met de emeritaat is gegaan, dominee van de Zwagen beroepen aangenomen heeft, dominee van de Ree nog niet was, is het werk in onze gemeente voortgegaan. Onze emeriti-predikanten, predikanten binnen en buiten de klasses, kandidaten en studenten, die waren van harte beschikbaar om het werk op te pakken binnen onze gemeente. U heeft ons bijgestaan door het voorgaan in erediensten, het bezoeken, het bijwonen van vieringen, het leiden van vieringen en aanwezig zijn bij speciale gelegenheden. U was er altijd. We mochten een beroep op u doen, op uw tijd en uw gaven. Ook binnen de kerkenraad waren er ambtsbroeders die extra pastorale bezoeken deden en de catechese verzorgden. De kerkenraad is u allen zeer dankbaar voor uw trouwe inzet en toegewijde hulp en ondersteuning. De Heere wilde u gebruiken in de voortgang van het werk in onze gemeente. God zegene u en onze gemeente op uw arbeid in de vacante periode. Tot slot, een belofte uit Gods woord. Het is de beginregel van Psalm 95, vers 7. En die luidt: want Hij is onze God, want wij zijn het volk van zijn heerschappij, zijn weide. En Psalm 95, dat is u bekend, is een lied van Israël, dat Israël zong bij de entree in het heiligdom, waarin God als de koning bezongen, bejubeld en geëerd werd. Die God, die wil ook uw koning zijn, dominee van der Rey, de koning van zijn kerk, de koning van uw kerk, de koning van onze kerk, de koning van onze kerken, kijkend naar de afgevaardigden. Een betere entree, een mooiere intrede kunt u zich niet wensen. Welkom in Peniel. Hij, de koning, vraagt u open gehanden en daar legt hij in zijn woord en geest. U mag als dienaar zaaien en de vruchten zijn voor hem een feest. Hij maakt bekend zijn wegen die het stil van hem verwacht. Als zijn er soms vragen, hij geeft de zijne kracht. Zo komen wegen samen of gaan ze weer uiteen. Mensen moet je achterlaten, maar God gaat nimmer, nimmer van je heen. Een rijke belofte voor u, uw gezin en onze gemeente als het volk van zijn heerschappij. En wij mogen belijden, o God, almachtige Heere, groot is uw naam, in eeuwigheid. God, zegene u in Peniel. God, zegene onze gemeente. Van harte welkom. Ik wil u graag het woord geven.
Voor we de dienst beginnen, gemeente, wil ik eerst de sprekers heel hartelijk bedanken en ook nog enkele anderen bedanken bij deze gelegenheid. Dominee van de Bovenkamp, Bert, we kennen elkaar inderdaad uit de collegebanken en ook ik vind het bijzonder dat jij vanmiddag mag welkom heten namens de Klassis Amersfoort van onze kerken. Heel hartelijk bedankt voor je goede woorden en ik hoop van harte op een ook heel goede samenwerking in de Klassis. Je zei zelf, niet alle klassen zijn gelijk. In de Klassis Amersfoort is veel kleurigheid, maar we staan toch dicht bij elkaar. Nou, dan lijkt het denk ik toch ook wel op de Klassis Rotterdam. Want ik heb dat daar zo ook ervaren in mijn tijd in Capelle aan de IJssel. Veel kleurigheid, maar dicht bij elkaar staan en daarin ook met elkaar meelevend. Ik hoop dat ook in deze klassis te mogen vinden en ik van mijn kant hoop daar ook mijn bijdrage aan te kunnen leveren. En ik wil ook jou van harte God zegen toewensen in de gemeente van Veenendaal-Bethel, de zustergemeente hier ter plaatse. En als ik je goed heb beluisterd, dan heb ik ook een uitnodiging gehoord voor een kopje koffie bij jou en Cynthia. En dat hopen we spoedig te doen. Dankjewel. Broeder van Uiterveld, hartelijk dank voor de welkomstwoorden namens de kerkenraad en ook namens uw gemeente. We hebben in de afgelopen tijd regelmatig contact gehad met name de kerkenraad, maar met ook vele anderen uit de gemeente. En ik heb gemerkt, ook in het contact met de kerkenraad, dat liep meestal via het moderamen, dat het moderamen er alles aan wil doen om mij op weg te helpen bij het werk in deze gemeente. En het is inderdaad waar dat ik er heel erg naar uitzie om te mogen beginnen. Dat is de vreugde van mijn hart. En geroepen, je geroepen weten naar een gemeente betekent ook dat je die vreugde daarin mag volgen en aan het werk mag gaan. Zoals het vanmorgen ook door mijn zwager al wel is gezegd bij de toespraak, er zit ook een andere kant aan. Het ambt weegt ook. Maar dat is niet alleen voor mij zo, dat is ook voor u als kerkenraad zo, broeders, ouderlingen en diakenen. Het ambt, dat vraagt iets van je, dat legt allereerst een grote verantwoordelijkheid op je schouders. En daarnaast vraagt het ook wat van je aan tijd en aandacht. Naast datgene wat er dan ook nog kan zijn voor een ouderling, een diaken, je werk, het gezin. Ik hoop dat we met elkaar in de kerkenraad iets zullen merken en proeven van wat er in Psalm 119 staat, in de berijming. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Want het is ook een voortreffelijk werk om te mogen doen, om zo ook in dienst van de Heere te mogen staan in de bearbeiding van zijn kudde. En ik hoop dat we ons gauw ook thuis zullen voelen, verder thuis zullen voelen. Ik wil ook de gemeente heel hartelijk bedanken voor het welkom zoals we dat nu al ervaren. We hebben begrepen dat dat deze komende week nog verder gestalte zal krijgen, komende vrijdagavond. Maar we hebben het de afgelopen weken ook al gemerkt. De maanden die daaraan vooraf gingen ook al. Wat hebben we veel kaartjes gekregen en brieven. Veel goede wensen. Veel mooie teksten ook vanuit het woord van God. Om ons te bemoedigen. Tot gisteravond laat visten we kaartjes uit onze brievenbus. En dat doet geweldig goed. We willen u er heel hartelijk voor bedanken. Dat maakt ook dat wij en als gezin ons thuis kunnen gaan voelen. En dat dat ook al aan het gebeuren is, als ik me niet vergis. Heel hartelijk bedankt ook voor de hulp die verschillende van u hebben gegeven rondom onze komst naar Veenendaal bij het opknappen van het huis. En verschillende gemeenteleden hebben zich daarvoor ingezet. Heel hartelijk bedankt daarvoor. En ik bedank ook degene die rondom de diensten van vandaag zich inzetten om alles zo goed te laten verlopen en ook een stuk gastvrijheid te betonen. De kosten, de hulpkosten, de commissie die deze dag ook heeft voorbereid. En ook alle anderen die zich daar aan hebben willen geven. Heel hartelijk bedankt voor wat jullie vandaag ook hebben gedaan en doen. Ik wil ook heel hartelijk bedanken de bevestigers van vanmorgen, dominee Van der Zwaag en dominee Middelkoop. Dick, tijdens het overwegen van het beroep en ook de tijd na het aannemen van het beroep zijn er goede collegiale contacten gekomen. Ik waardeer het bijzonder dat je op deze zondag ook het eerste deel van de dienst hebt willen leiden. En ik wil je bedanken voor de wijze waarop je dat ook hebt gedaan. Bemoedigend, de weg wijzend. En wat ons verbindt, dat kwam zo vanochtend ook weer in mijn gedachten. Dat is dat evangelie van de verzoening, waarin we mogen staan. En voor jou en voor je vrouw Marijke is dat nu op een andere plek dan hier in Veenendaal. En ik wil je ook van harte God zegen toewensen in de gemeente van Siegerswoude, waar je nu mag dienen. William, jij heel erg bedankt voor de bevestiging van vanmorgen. Even kijken. Daar, ja. Zoals je zelf ook tegen mij zei in de toespraak. Wij kennen elkaar goed als zwagers. Maar we kennen elkaar ook goed in de dingen die het hart aangaan. En ik heb het heel bijzonder gevonden dat ik jou een aantal maanden geleden mocht bevestigen in de gemeente van Harderwijk. En ik vind het heel bijzonder en ik ben daar heel dankbaar voor dat jij dat ook vanmorgen mij hebt mogen bevestigen hier in de gemeente van Veenendaal-Pniel. En inderdaad, dat evangelie wat eigenlijk samen te vatten is in die enkele woorden die in onze familie ook zo belangrijk zijn geworden. Namelijk dat Christus genade genoeg is, omdat hij het zelf zegt en toezegt. Dat mag. Dat is de diepste verbinding die we met elkaar mogen hebben. Dat gaat nog dieper dan zelfs familiebanden. Dat is de eenheid die we in Christus mogen ervaren. En ik ben daar nog wel het meeste dankbaar voor. En dat dat vanmorgen ook zichtbaar mocht worden en vorm mocht krijgen in de dienst van bevestiging. Daar wil ik je ook heel hartelijk voor danken. Graag bedank ik ook de vrienden en gemeenteleden uit Capelle aan de IJssel. Die in de diensten van vandaag aanwezig zijn en zijn geweest. Het afscheid van anderhalve maand geleden, dat was warm. En we kijken er met heel veel dankbaarheid op terug. Het is bijzonder als je op deze manier ook afscheid kunt nemen van een gemeente. En tegelijkertijd heeft ons dat natuurlijk ook pijn gedaan. In de zin dat we zoveel goeds ook achter moesten laten. We wisten waarvoor we dat deden. Ik wist waarvoor dat moest. Want God riep. Maar het is niet altijd meegevallen. Want het was goed in Capelle. En ik wil daarom ook van harte de kerkenraad en de gemeente van Capelle aan de IJssel de zegen van God toewensen. En het is mijn hartelijke gebed dat op zijn tijd de Heere een eigen herder en leraar zal geven. En dat in de vakante tijd die nu is aangebroken u ook alles ontvangen zult om de lofzang ook in Capelle gaande te houden. De lofzang op hem die het waard is om alle eer te ontvangen. Er zijn in deze dienst ook vertegenwoordigers aanwezig van andere kerken hier in Veenendaal. Ik stel het zeer op prijs dat u de moeite hebt genomen om deze dienst ook bij te wonen en blijk te geven van uw belangstelling. Er zullen vast nog wel momenten komen waarop we elkaar tegenkomen. En daar zie ik ook naar uit. Voor nu wens ik u in uw thuisgemeente ook van harte Gods zegen toe. Met de woorden uit Hebreeën 13. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. Er zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de burgerlijke overheid, van de gemeente Veenendaal. Ook u heel hartelijk dank voor uw komst vanmiddag. Als kerk beleiden we dat de overheid gegeven is ten goede voor de maatschappij waarin we leven en om de vrede voor de stad te zoeken. En weet dat we hier in de kerk met regelmaat bidden voor burgemeester en wethouders, voor de gemeentepolitiek, allen die daarin ook werkzaam zijn en een taak hebben. En mogen de Heere u zegenen in de verantwoordelijkheden die u draagt voor onze stad. Maar gemeente, ik wil eindigen bij de Heere God. Want hem komt alle eer en dank en aanbidding toe. Hij gaf me de overtuiging om het beroep naar Veenendaal Pniel aan te nemen. En ik en ook wij als gezin zien hoe hij ons zegent. Dat maakt ons klein. Maar dat geeft ook een loflied in ons hart, waarmee we hem mogen groot maken. En laten we nu dan ook een loflied zingen tot eer van hem. Het is lied 452 uit de bundelweerklank. Lof zij de Heer, de almachtige koning der eer. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt alles saam. Psalm zing de heilige naam. Loof al wat ademt de Heer. Ik dank u. Laten we onze afhankelijkheid beleiden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Hij groet u genade, zij u, en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 84, daarvan de versen 1 en 3. Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om scheer een voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Psalm 84, vers 1 en ook vers 3. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, willen wij ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 71 de versen 10 en 11. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We willen nu allereerst bidden om de opening van het woord en de verlichting van ons verstand door de Heilige Geest. Wij willen in onze voorbeden bidden voor familie Boer van Verlaat 37. De broer van broeder Verlaat, wonend in Canada, is overleden op de leeftijd van 52 jaar. En zo is er opnieuw voor hen verdriet gekomen. We willen hen opdragen aan de Heer. Laten we bidden en danken. Getrouwe God en Vader in de hemel, zo komen we bij u. Met de lofliederen zoals we die zongen, nog in ons hart. Heere, u te mogen prijzen. U te mogen groot maken. Om wie u bent. Om de reeks van al die schatten die u in uw woord aan ons wilt openbaren. En die we niet kunnen tellen, die we niet kunnen bevatten. Heere, daar is ons begripsvermogen te klein voor. Want u bent de heilige God. U bent de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zo belijden we het met de kerk, bent u onze Heere en de Koning van uw kerk. Heere, als we daarover nadenken, wat kan er dan anders komen dan dankbaarheid jegens u? Om wie u bent, Heer. En wat kan er dan anders gebeuren dan dat we zelf daar ook klein bij worden en ons verootmoedigen voor u? Want wie zijn wij dan? Wij verdienen niet, Heere God, dat u zo naar ons omkijkt en dat u ons ook deze bijzondere zondag geeft als gemeente. Voor mij persoonlijk en ons gezin. Heere, en toch geeft u hem. Dat is uw genade. Zo wonderlijk, zo onverdiend. Heere, we willen u ervoor danken. Wilt u het offer van onze dankzegging aannemen? Want ook daarin schieten we zoveel tekort. Maar wij danken u, Heere, dat u ons ook vanmiddag samen wilt brengen hier in de kerk. Of dat we thuis de dienst mee mogen maken, nu of op een later moment. En Heere, geef ons uw zegen als straks uw woord opengaat. En als we luisteren naar wat u daarin tegen ons allen zegt. Heere, laten die woorden dan ook door u van kracht voorzien worden, zodat het geen mensenwoorden meer zijn. Want Heer, het gaat niet om mensen. Het gaat erom dat u spreekt. Zo hoorden we het ook vanmorgen. Heer, wilt u spreken? In het midden van de gemeente. Wilt u spreken tot een ieder van ons. Jong en oud. Heer, spreek tot ons. En breng ons terecht waar we terecht moeten komen. Dat is aan uw voeten. Heere, we willen u bidden of u zo deze dienst wil zegenen. Wilt u in ieder die een taak heeft ook uw zegen geven? Geef dat we alles mogen doen tot eer van uw naam. En Heere, dan mogen we ook bidden voor elkaar. Bidden voor hen die te maken hebben met moeite en zorg. Met verdriet ook, we willen in het bijzonder ook bidden voor familie Boer, verlaat 37. Nu de broer van broeder Boer is overleden. Wonend in Canada, 52 jaar oud. Heere, wilt u de familie troosten? Troosten met uzelf en met de hoop van uzelf. En Heere, laat, wanneer we op deze manier ook stilgezet worden, laat het ook bij u brengen, aan uw voeten brengen. Want Heere, wanneer u onze zaligmaker bent, dan kan zelfs de dood ons niet scheiden van uw liefde en genade. Heere, geef dat het mag zijn wat ook troost en houvast geeft in deze verdrietige tijd voor familie Boer. Heere, wees u met een ieder van ons. We willen bidden of u deze dienst wil zegenen. Laat alles ook in goede orde mogen geschieden. En wilt u zo naar onze gebeden luisteren, heren. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit 1 Korinthe 2. En jongens en meisjes, voordat we dat gaan doen, wil ik eerst kort uitleggen waar het in dit gedeelte over gaat en waar het straks in de preek ook over zal gaan. En ik heb eerst even een vraag aan jullie. Ik zie dat er veel kinderen zijn. Fijn dat jullie erbij zijn vanmiddag. Ik heb eerst een vraag aan jullie. Wie van jullie is wel eens bij de dokter geweest? Steek eens je vinger even op als je wel eens bij de dokter bent geweest. Nou, dat zijn er een heleboel, hè, van jullie, ja. Je moet wel eens naar de dokter toe, hè. Als je ziek bent, hopelijk niet al te erg, maar ook als je wat erger ziek bent misschien, dan moet je naar de dokter toe. En ja, wat doet die dokter dan nou? Die dokter die gaat allereerst luisteren, denk ik. Die luistert van waarvoor je eigenlijk gekomen bent. En als je vader en moeder er ook bij zijn, of een van tweeën, dan vertellen die dat ook een beetje natuurlijk. En de dokter die luistert eerst, waarvoor kom je precies? En dan vervolgens, dan probeert de dokter te ontdekken, wat is er nou precies aan de hand met jou? Als je bijvoorbeeld heel vaak last hebt van je keel, van keelpijn, dan kan het zijn dat je amandelen geknipt moeten worden. Dat moet in het ziekenhuis gebeuren. Niet zo fijn natuurlijk, maar dat kan nodig zijn. Maar stel je nou eens voor dat je heel vaak met een zere keel bij de dokter komt. En de dokter die kijkt wel even naar je. En die luistert wel even naar je. Maar elke keer als je je verhaal hebt gedaan, zegt hij hier zo. Hier heb je een aspirintje, dan gaat de pijn wel over. En inderdaad, even is de pijn over, maar even later is die ook alweer terug. En stel je voor dat je dan weer naar de dokter zou gaan. En de dokter luistert ook nog steeds. Nou hier, weer een aspirintje. Gaat het wel weer over? Is dat nou eigenlijk een goede dokter? Ja, je zou kunnen zeggen, de pijn gaat wel over. En daar heb je last van, dus dat is fijn. Maar hoe het nou echt komt dat je telkens keelpijn hebt, ja, dat wordt niet verholpen natuurlijk. Een goede dokter, jongens en meisjes, die zorgt er niet alleen maar voor dat de pijn een beetje weggaat. Hij probeert ook te zoeken, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Wat is nou eigenlijk de oorzaak? Want dat moet worden aangepakt. Nou, we gaan in de Bijbel lezen over hoe dat ook nou moet gaan met een dominee. Want vandaag word ik, ook jullie, dominee. En hoe moet ik nou eigenlijk dominee zijn? Daarover gaat het in een stukje dat we gaan lezen. En er zal straks in de preek ook over gaan. En dan zul je horen dat een dominee dan een goede dominee is, als die het vooral over de Heere Jezus heeft. Daar moet hij over preken. Want de Heere Jezus is het allerbelangrijkste. Als je de Heere Jezus leert kennen, jongens en meisjes, en als je weet en ontdekt dat hij ook voor jouw zonde aan het kruis wilde sterven, ja, dan wordt het belangrijkste probleem aangepakt. De Heere Jezus wil je namelijk nieuw maken, van binnen, een nieuw hart geven, zodat je hem gaat dienen en gaat zoeken in je leven. Laten we met elkaar lezen, gemeente 1 Korinthe 2. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 25, vers 2, 5 en 6. Daar schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als ze die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. En de geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En van die dingen spreken we ook. Niet met woorden die menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Na het amen van de preek zingen we en antwoorden we met Psalm 145. Vanmorgen zongen we het derde couplet. Straks willen we het tweede en het vierde couplet zingen. Psalm 145, vers 2 en 4. In antwoord op de preek. We willen luisteren met elkaar naar 1 Korinthe 2 en daarvan het tweede vers. 1 Korinthe 2, vers 2. Waar we lezen: want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En het thema voor de preek is een vast voornemen om Christus te verkondigen. We letten op een drietal vragen. Ten eerste, waar komt dat voornemen vandaan? Ten tweede, waarom moet het om Christus gaan? En ten derde, wat is het doel van dat voornemen? Dus een vast voornemen om Christus te verkondigen. Waar komt dat voornemen vandaan? Waarom moet het om Christus gaan? En wat is het doel van dit voornemen? De gemeente, jongeren, ouderen. Vandaag is dan de dag waarop ik als predikant aan uw gemeente word verbonden. Dat heeft even geduurd, het werd zojuist ook al benoemd. Maar nu de zomervakantie ook voorbij is, mag het gaan beginnen. Vandaag zijn we aan elkaar verbonden als gemeente, gemeenteleden en predikant. En mogelijk zult u en zul jij dat wel herkennen. Als je aan het begin staat van iets nieuws, dan maak je vaak voornemens. Een nieuwe periode. Misschien begin je morgen wel aan een nieuwe opleiding. Of je komt na de vakantie in een nieuwe klas op school. Een nieuw leerjaar. Op zulke momenten kun je dan ook weer voornemens maken. Daaraan denken dat je dan zegt, nou, ik ben van plan om dit jaar toch misschien wat beter je best te gaan doen dan vorig jaar. Of juist de goede lijn van vorig jaar door te trekken. En als je een nieuwe opleiding bent begonnen, dan neem je misschien voor om je er goed in te gaan verdiepen. En misschien was ook de vakantietijd voor u wel een moment om tot rust te komen en dan zittend voor je tent of op het terras van je vakantiehuis je gedachten zo eens te laten gaan. Als ik nou straks thuis ben, dan, als ik weer aan het werk ga, dan, als straks de kinderen weer naar school gaan, dan, nou en dan komen de voornemens. Ik kan u vertellen, gemeente, ook als predikant kun je die neiging hebben. Als je in een nieuwe gemeente mag beginnen, voornemens maken. En behalve voornemens kun je ook heel wat verwachtingen hebben. Die heeft u misschien ook al van mij. Die twee hebben ook wat met elkaar te maken, hè? Voornemens en verwachtingen. Je zou kunnen zeggen, verwachtingen, dat zijn eigenlijk geprojecteerde voornemens. Je hoopt dat de nieuwe dominee zich voorneemt om, nou en dan komt er wat. Dat zijn verwachtingen. Nou, wat komt er eigenlijk voor u, voor jou? Wat zijn uw verwachtingen? Ik heb in de afgelopen weken dat we hier in Veenendaal waren aangekomen, zo wat mensen gesproken en ook in de tijd daarvoor gesprekken met de kerkenraad en met dominee Van der Zwaag. En dan hoor je zo wat ze in Peniel van een predikant verwachten. Ja, en dat kunnen heel verschillende dingen zijn. Misschien dat de een vanmiddag zegt, nou, ik hoop dat de dominee vooral aandacht zal geven aan de jeugd, de jongeren. En een ander die zegt, nou, ik hoop dat de nieuwe dominee zeker ook de ouderen niet vergeet. De een zegt, hij moet vooral ook eenvoudig preken. En de ander zegt, het moet wel diepgang hebben. Mijn ziel raken. Goed bevindelijk. En gemeente, nou hoeven die dingen elkaar niet uit te sluiten. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Laten we voor één ding wel waken. Dat de een de ander zou uitsluiten. Maar gemeente, bij al onze voornemens en al onze verwachtingen is het belangrijk om iets te bedenken. Namelijk dat het onze voornemens zijn en onze verwachtingen. Ze zijn van ons. Mensen. Zondige mensen. Die ook als ze door genade Christus hebben leren kennen in hun leven, nog zo'n last kunnen hebben, juist als het gaat over het hebben van verwachtingen en het maken van voornemens van die oude mens. Herkent u dat? Op zondag hoor je in de kerk dat het niet gaat om geld en goed. Dat is een afgod, de mammon. En dat het niet gaat om aanzien. En je hoort misschien uit Filippenzen 2 op zondag in de kerk dat de gezindheid van Christus in je moet zijn. Hij die zichzelf ontledigd heeft, die zichzelf leeg heeft gemaakt door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en zo de mensen gelijk te worden. Maar ja, dan is het maandag geworden en dan bekijk je je bankrekening en dan hoop je dat nou eindelijk die rente eens omhoog gaat. Of het is maandag geworden en je neemt je voor om nou eens even stevig dit of dat te zeggen. Op je werk, misschien ook in de kerkenraad. Of je gaat morgen aan het werk op school of op die nieuwe opleiding. En wat je eigenlijk het liefste met dat alles wil bereiken, dat is straks een baan waarvan je vrienden zullen zeggen, nou, die heeft het goed geschoten, zeg. Gemeente, waar zijn onze verwachtingen en verlangens nou eigenlijk op gericht? Waar doe je het allemaal voor? En waar komen ze vandaan? Wat zit eronder? Wat leeft er in uw hart? Waar zijn we eigenlijk gemeente voor? Waar ben ik predikant voor? Gemeente, gaat dat om aanzien? Om status? Om geld? Om invloed? Nou ja, noem maar op. Gaat het er in de gemeente nou om dat je op zondag vooral iets zult beleven in de kerk, waar je een goed gevoel van krijgt? Misschien wel een kick zelfs. Gaat het om het plaatje naar buiten toe? Als dat maar goed is, wat anderen van ons zien? Of gaat het om iets heel anders? Ja, gemeente, het gaat om iets heel anders. In het gedeelte dat we hebben gelezen, heeft de apostel Paulus het ook over een voornemen dat hij zich gemaakt heeft toen hij voor het eerst in Korinthe kwam. Korinthe in die tijd een belangrijke stad, in Griekenland een havenstad met veel economie en handel. En tijdens zijn tweede zendingsreis is Paulus daar aangekomen. En als hij dan een aantal jaren later een brief schrijft aan de christenen daar, en er is daar een gemeente ontstaan als vrucht op zijn zendingswerk, dan herinnert hij zijn lezers aan dat moment. Weten jullie het nog? Toen ik bij jullie kwam. Want hij kwam daar in Korinthe met een vast voornemen om in de tijd dat hij bij hen zou zijn niets anders te weten dan maar één ding. Jezus Christus en die gekruisigd. En waar kwam dat voornemen nou bij Paulus vandaan? Nou, gemeente, dat is meer dan dat Paulus gedacht heeft. Ik ga nou weer naar een andere stad, laat ik het nou eens wat anders aanpakken of zo. Alsof hij het voor die tijd niet over Jezus Christus en die gekruisigd gehad zou hebben. Dat is niet zo. Daar had hij het al veel vaker over gehad. Dat was de inhoud van zijn boodschap. Maar het is wat anders dan dat het hier zou gaan om een bepaald idee dat hij heeft. Om voor zichzelf iets te hebben bedacht. Nee, zoals het hier staat, betekent het dat Paulus een vast voornemen heeft gemaakt, een besluit heeft genomen. En gemeente, dat heeft ongetwijfeld te maken met de plek waar hij, toen hij naar Korinthe op reis was, net daarvoor geweest was. In Athene. U kunt erover lezen in Handelingen 18, dat hij in Korinthe aankomt, en even daarvoor Handelingen 17 leest u over Paulus in Athene. En daar in Athene, die machtige culturele stad, daar had Paulus de kans gekregen om op de Areopagus het evangelie te verkondigen. En staande tussen de beroemdste filosofen van die tijd. Je zou kunnen zeggen de opiniemakers van die tijd. Daar mocht hij vertellen. Over die nieuwe leer. Zo noemden ze dat. De nieuwe leer die die filosofen ter oren was gekomen. En alles wat nieuw was in Athene, dat trok meteen de aandacht. Daar wilden ze meer over horen. Nou, gemeente, voor zo'n gehoor van geleerden had Paulus gepreekt. En als je dan in Handelingen 17 gaat lezen, en u moet dat thuis maar eens doen. Als je dan leest zoals Lucas die preek van Paulus dan ook aan ons doorgeeft, dan valt er wat op. Kijk, wat Paulus daar in Athene doet, dat is precies wat hij later verderop ook in de Korinthebrief schrijft. Namelijk dat hij daar de Grieken een Griek wordt. Hij past zich aan de wijze van spreken van die deftige filosofen daar. En hij haakt ook aan bij iets wat hij in de stad gezien heeft. Daar heeft hij een altaar gezien voor de onbekende God. Nou, zegt Paulus, die God die verkondig ik jullie. Het is de schepper van hemel en aarde. En door hem hebben we het leven. En hij hoeft niet gediend te worden met mensenhanden. Alsof hij iets nodig heeft. En dan gebruikt Paulus een hele lange aanloop. Om dan pas te gaan spreken over een man. Zo staat het er in Handelingen 17. Een man. Met een hoofdletter. In onze vertaling. Die door God is aangesteld om de wereld rechtvaardig te oordelen. En zegt Paulus, hij heeft van zijn aanstelling om dat te doen het bewijs geleverd. God door hem, die man, uit de doden te doen opstaan. En ja, en dan niks meer. Daar stopt de preek van Paulus. Want je krijgt uit Handelingen 17 de indruk dat op dat moment, als Paulus spreekt over de opstanding uit de doden, die filosofen massaal afhaken. En ze spotten ermee. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. En schrijft Lucas dan in Handelingen 17. Zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Ja, en toen dus naar Korinthe. De volgende halte op zijn zendingsreis. Valt het u op, gemeente, dat Paulus dus in Athene niet de kans heeft gekregen om de naam van Jezus Christus ook maar te noemen? Kijk, wij weten dat hij met die man waarover die sprak, die door God is aangesteld om rechtvaardig te oordelen, dat hij daar de Heere Jezus mee heeft bedoeld. Maar de naam van Christus is niet gevallen. Hij kreeg de kans niet. En heeft Paulus daar nou misschien last van gehad? Ik stel me zo voor, gemeente, dat hij daar onderweg ging vanuit Athene naar Korinthe. En dat hij tijdens die reis, is niet zo heel ver, dat hij tijdens die reis alles eens heeft zitten overdenken. Hoe dat nou gegaan was. En misschien heeft het hem wel gespeten. Nou heb ik maar een halve preek kunnen houden. En nou is het niet gegaan over Jezus. En dan neemt op weg naar Korinthe Paulus zich iets voor. De ervaring in Athene heeft hem dat geleerd. Hij neemt het zich weer eens opnieuw met nieuwe kracht voor. Namelijk dat die naam van Jezus Christus niet gemist kan worden. Nooit. Gemeente, dat kan hier niet in de kerkdiensten. In een preek. Dat kan hij op het zendingsveld. In het evangelisatiewerk. Dat kan hij als we als kerk, als gemeente samen zijn. Door de weeks, in het gemeenteleven. Op categorisatie, op verenigingen. Gemeente, wat ons bij elkaar brengt. Ook als gemeente en predikant. En wat ons samen mag binden. Dat is die ene naam. Die kostelijke naam. Jezus Christus. En die gekruisigd. Paulus beseft weer met nieuwe kracht. Ik mag. Ik kan over hem niet zwijgen. Want Christus is immers de naam boven alle naam. Jongens en meisjes, vergelijk het maar met school. Stel je voor dat je binnenkort een les hebt op school. En de juf die gaat een heel verhaal vertellen. Het gaat erover dat er mannen en vrouwen zijn die zwarte pakken dragen met ook van die gele strepen erop. Ze hebben om hun middel een riem met daaraan een pistool en handboeien. En je kunt zo iemand tegenkomen in een witte auto met felle rode en blauwe strepen erop. En van die zwaailichten erbovenop. Ja, jullie weten al lang waar het over gaat, hè? Politie natuurlijk. Maar als je goed hebt opgelet, heb ik dat woord nog niet genoemd. Ik denk dat de juf op school het daarom ook anders aanpakt. Die zegt aan het begin, ik wil het met jullie hebben over de politie. En dat gaat ze vertellen. Nou, zo heeft Paulus zich nou voorgenomen om nu in Korinthe het vooral eerst ook maar te hebben over de Heer Jezus. Want dat is het belangrijkste. En daar horen een heleboel andere dingen ook bij, zeker. Maar in de kern gaat het om hem. Om niets en niemand anders. En dat brengt ons dan wel bij het tweede punt. Want waarom is dat nou eigenlijk zo? Waarom moet het nou eigenlijk om Christus gaan, gemeente? Jezus Christus en die gekruisigd. Daarover wil Paulus het hebben. Ja, vooral dus zo. En die gekruisigd. Het lijden en het sterven van Jezus. Hij stierf de kruisdood op Golgotha. Waarom is dat nou zo belangrijk? Gemeente, misschien zegt u vanmiddag, nou ja, de Bijbel is wel dikker hoor, dan alleen maar dat. Waarom neemt Paulus zich nou niet voor om het te hebben bijvoorbeeld over de lessen van Jezus uit de bergreden? Dan gaat het over het gebed en over de zorgen die je als mens kan maken. Kijk, dat zijn dingen die je natuurlijk meteen op je eigen leven zou kunnen toepassen. En vaak ervaren we dat dan als, van ja, dat is heel praktisch. Nou, gemeente, daar mag het ook zeker over gaan in een preek. Dat is het woord van God immers. En de prediking mag en moet inderdaad ook praktisch zijn. Maar het is niet zonder bedoeling dat Paulus het hier zo zegt. Jezus Christus en die gekruisigd. Want de diepste pit, de kern van alles, gemeente, dat is het sterven. En ook de opstanding van Christus. Wat daar op Golgotha is gebeurd. Daar gaat het nou om. Want weet u waar dat over gaat? Wat daar op Golgotha is gebeurd. Dat is vanmorgen ook dominee van der Zwaag al zo mooi genoemd. Het gaat daar om verzoening. Van Christus wegen smeken wij. Laat u met God verzoenen. Verzoening, dat betekent dat de relatie met de Schepper wordt hersteld doordat het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus al je zonde wegwast en je schuld wegwast. Doordat Hij zijn leven gaf, waar wij eigenlijk de eeuwige dood zouden moeten sterven, ging Hij aan het kruis. Dat je vrijuit zou gaan. Dat je verlost zou worden. En zeg nou niet, dat is niet zo praktisch, dominee. Dat is nou juist heel erg praktisch. Ja, als je tenminste ziet wat Paulus ook ziet en weet. Iets wat God hem zelf heeft geopenbaard overigens. Namelijk dat ieder mens van ons, ook zoals we hier vanmiddag zitten en de dienst meemaken, dat ieder mens van ons lijdt aan dezelfde kwaal. En het is eigenlijk niet eens een kwaal, een ziekte. De Bijbel noemt het geestelijk dood. En als je gaat speuren, wat betekent dat nou geestelijk dood? Wat zegt dat nou over mij dan? Dan ontdek je dat het betekent, het is eigenlijk ten diepste onwetendheid. Leest u maar in vers 12. Wij hebben de geest die uit God is ontvangen, zegt Paulus, opdat wij zouden weten. Ja, dus eerst wist je het niet en dan weet je het daarna wel. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. En dat is de verlossing door het bloed van Jezus Christus. Gemeente, u moet iets weten. En jij moet iets weten. En de wereld moet iets weten. En bereid je erop voor dat het een boodschap is die op een heleboel weerstand zal stuiten bij jezelf. Maar je moet het weten. En daarom moet het gepreekt. Je bent dood in jezelf. Door je zonde en je ongerechtigheid. Geestelijk dood. En je weet misschien een heleboel dingen. Maar weet je nou dit ook? Zonder Christus kun je niet. Weet je, dat heeft de wereld ook nodig om te horen. Ze hebben hem nodig. Jezus Christus en die gekruisigd. En wij hebben hem nodig, gemeente. Je hebt hem nodig. Als je leven nog helemaal van jezelf is, is dat zo? Is je leven van jezelf? Zijn dat de voornemens die je maakt? Als je misschien wel denkt, ja, die kerk en die Bijbel, wat zegt dat me nou eigenlijk nog? Bestaat God wel? Kijk, dat zijn symptomen. Dat zijn symptomen van iets diepers. En laten we het daar dan ook maar over hebben. Dan heb je Jezus nodig. En die gekruisigd. En als je hem kent, ja, dan, en leert kennen, dan krijgt die kerk en die Bijbel opeens ook weer betekenis. Zou je hem niet gaan zoeken? Hij laat zich zo graag vinden. En u hebt hem nodig, gemeente, als u zit met de vraag, ja, maar is het nou wel voor mij? Kan dat wel? Mag ik me nou wel een kind van God noemen? Je moest eens weten, dominee, met mijn verleden. Alles wat ik gedaan heb. Nou, weet u, dan hebt u meer van Christus nodig. Zijn vergeving. Zijn genade. Kijk dan eens in gedachten naar hem die er vastgespijkerd aan het kruis hangt. Onschuldig. In onze plaats. Jezus Christus. En die gekruisigd. En u hebt hem nodig, broeder, zuster. Als u vastzit in wrok. In gekwetstheid door wat u heeft meegemaakt. Je hebt hem nodig. Om te kunnen gaan met pijn uit het verleden. Het kan alleen maar wanneer je in Jezus doorboorde handen zijn liefde ontdekt. Zijn ontferming. U hebt hem nodig. En niets anders dan hem. Als je aan het einde van je aardse bestaan, als je dat ziet naderen. Is er hoop? Ja. Er is hoop voor een ieder die in hem gelooft. Omdat hij zijn leven heeft willen geven. En je hebt hem nodig. Jezus Christus en die gekruisigd, als je van binnen lauw bent geworden. In het dienen van hem. Gemakzuchtig in het volgen van hem. Ontrouw. Je kerkgang misschien wel. Dan heb je hem nodig. Dan moet je naar hem kijken. Jezus Christus. En die gekruisigd. En gemeente, omdat wij maar één ding nodig hebben, dat evangelie. Daarom moet het mijn voornemen zijn, mijn enige voornemen. Maar daarom moet het ook ons aller voornemen zijn. Om nou niets en niemand anders ook nog maar te willen weten dan deze Jezus. Kijk, als je de symptomen wil bestrijden, dan lijk je al snel op die dokter waar ik over vertelde. Die kan heel aardig zijn, maar het is een slechte dokter. Het is eigenlijk misdadig als die niet doorvraagt. Waar komt het vandaan? Het is een slechte zaak, gemeente, als ik als uw predikant slechts de symptomen zou bestrijden van geestelijke dood en van oude mens. Want u heeft een ziel te verliezen. En als u van een predikant dat zou verwachten, wie het ook maar is, een flinke dosis medicijnen, terwijl de oorzaak onaangeroerd blijft. Stel uw verwachtingen dan alstublieft bij. Want er is een diepere nood. En er is een rijker evangelie. Want dat brengt ons dan tenslotte bij het derde. Wat is nou het doel van Paulus' voornemen? Nou, het doel is dat ze daar in Korinthe van geestelijk dood levend, geestelijk levend zullen worden. En als ik dat zou zeggen, meent u, dan merkt u wel, dat kan Paulus zelf nooit doen. Dat kan geen dominee doen ook. Dus als u die verwachting misschien van me zou hebben, alstublieft niet. Menselijke kunde en kennis en overredingskracht schieten tekort. Zo kwam Paulus ook in Korinthe aan. Hij herinnert de Korintiërs eraan met vrezen en beven. Want eigenlijk, gemeente, staat hij daar met lege handen. En hij beseft dat eens te meer na alles wat hij in Athene heeft meegemaakt. Ja, lege handen, nou, ik heb wel iets te vertellen. Het evangelie van Jezus Christus, van kruis en opstanding. Maar zullen ze het in Korinthe ook niet een dwaasheid vinden? De Grieken vinden het een dwaasheid. En de Joden die nemen zich er een aanstoot aan. Maar is het naar menselijke maatstaven niet dwaas om nou je hulp te verwachten van de Heer Jezus? Een Joodse man die stierf op het kruis van Golgotha. Stel het u zich even voor. Paulus die daar in Korinthe aankomt. Nooit eerder ook maar één christen in die stad geweest. Hè? En hij komt eraan. En dit heeft hij te vertellen. Jullie hebben Christus nodig. Jullie leven in onwetendheid. Zonder Christus ga je verloren. Buiten hem is er geen leven. Daar is alleen maar de dood. Maar in en door hem is er leven. Leven tot in eeuwigheid. Ja, dan begrijpt u wel. Dan kun je apostel zijn. En dan kun je, zoals Paulus, Jezus zelf hebben ontmoet. En dan kun je een heleboel mooie woorden bedenken. Maar daarmee overtuig je de ander niet. Want naar menselijke maatstaven is de inhoud van dat alles dwaas. En daarom schrijft Paulus het ook ronduit. Ja, dat evangelie waar wij het met elkaar van moeten hebben, dat is een wijsheid die niet van deze wereld is. Dat is van een andere orde. En gemeente, daarom moet God er ook zelf aan te pas komen. Om je met deze boodschap te overtuigen. Om een geestelijk mens van je te maken. En als iemand dat nou geweten heeft, ja, dan is Paulus zelf dus wel. Gemeente, wil deze Jezus, deze verlosser, uw en jouw verlosser worden, dan heb je de Heilige Geest nodig. En daarom is Paulus nou ook met vrees en beven daar, en niet met een hoop bravoure en een hoop redenaarskunst, maar in zwakheid. Opdat, vers 5, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen. Dat ze nou niet zouden zeggen, nou, die Paulus, die kan zo goed zeggen. Ja, dat geloof ik wel hoor. Dat overtuigt me wel. Weet de dingen zo te rangschikken, dat denk ik, ja. Nee. Zo moet het niet zijn, zegt Paulus. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen. Want dat gaat voorbij. Dat is zandgrond. Maar opdat het zou bestaan in kracht van God. En omdat ze ook daar in Korinthe zouden weten en eruit zouden gaan leven. De dingen die door God genadig geschonken zijn. In zijn Zoon Jezus Christus. Gemeente, verwacht het niet van een dominee. Maar heb nou wel verwachting van het woord en van de geest. En dat die geest je wil veranderen. Tot een geestelijk mens wil maken. Gemeente, heb die verwachting maar voor jezelf. En kom dan in de kerk trouw. Heb die verwachting ook voor anderen. Je mag daarom bidden. Voor je kinderen, je kleinkinderen. Voor je buren, je collega's. Nou, wie het ook maar is. Want een geloof kan niet rusten op wat van mensen is. Dat is niks waard. En dat is ook van voorbijgaande aard. Het kan alleen maar gewekt worden en onderhouden worden in de kracht van God en zijn geest. En nou, dan mag u daar dus grote verwachting van hebben, want in hoofdstuk 1 heeft Paulus het al opgeschreven. Eigenlijk zit daar zoveel verbazing in. Want nou heeft het God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Het is zo het behagen van God. Hij is naar je op zoek. Die armen wijd waarmee Jezus aan het kruis hing, gedwongen door die vreselijke spijkers. Gemeente, het zijn armen die uitnodigen om te komen, om weer opnieuw te komen, om daarin de toevlucht te nemen, met al je vragen, met al je zorgen, met al je zonden. Het zijn ten diepste de armen van de hemelse Vader, die wacht totdat je komt. Elke zondag, 's morgens, 's middags, staat hij op u, op jou te wachten. Om je weer eens iets te laten weten. Opdat je niet in onwetendheid zult leven. En niet in onwetendheid zult sterven. Om kennis op te doen. Kennis met je hoofd. Maar zeker ook met je hart. Hij wil door middel van zijn woord en de verkondiging daarvan liefde wekken. Wederkerige liefde. Hem liefhebben, omdat je ontdekt. Hij heeft mij al eerst lief gehad. Broeders en zusters, neem u dan voor. Laten we dat met elkaar doen, samen. Om niets anders te weten. En u op niemand anders te richten. Dan alleen op het evangelie. Jezus Christus en die gekruisigd. En neem je dan ook maar voor om te doen wat de dichter van Psalm 150 zich voorneemt. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, ja, koning aan een kruis, dwaasheid voor de wereld. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Amen. Zullen we bidden en danken. Heer, laat zo uw woord zeggingskracht hebben, Heer, en gezag. Dat evangelie van u, Heer Jezus, de gekruisigde, die ook is opgestaan. Heer, dat mag klinken. Dat heeft hier in de gemeente al zoveel jaren geklonken. De namen werden genoemd. En Heer, daar willen we u voor danken. Voor het werk dat predikanten hebben mogen doen. Op het laatste ook dominee Klomp, dominee Van der Zwaag. Om dit evangelie te laten horen. En Heer, zo mag het ook klinken in de klasses, op zoveel plekken. Ja, Heer, laat het daar klinken, in zijn volle rijkdom en diepte, en wilt u uw zegen geven over de verkondiging daarvan. Ja, werk met uw Heilige Geest, ook in het bredere verband van onze kerken. Heer, laat het zo ook klinken, ook hier in Veenendaal, ook op andere plekken. Daar waar we dat ook zo graag vertellen. In verwachting van uw zegen, van het werk van uw Heilige Geest, op missionaire plaatsen. Heren, we bidden ook voor dominee Visser, voor dominee Molenaar, hier ook aanwezig. En ook andere heren die op de voorposten van het koninkrijk, in de branding soms ook, woorden mogen geven aan dit evangelie. Heren, we willen u ook bidden voor andere kerken in Veenendaal, waar uw woord tot klinken wordt gebracht. Heren, wilt u dit evangelie ook daar tot zegen doen zijn? En Heere, laat ook in het gemeentelijk leven, ook bij alle voorbereidingen die op dit moment ook worden gemaakt voor het nieuwe seizoen, dit evangelie ons leiden. Heere Jezus Christus, u de gekruisigde. Heere, daar vloeit alles uit voort. Al het andere. En wilt u dan ook een ieder zegenen, Heren, bij de voorbereiding van dat nieuwe seizoen, dat over 2 weken ook daadwerkelijk van start zal gaan. Zonder uzelf en zonder uw geest is het alleen maar mensenwerk. En we hebben gehoord, Heren, dat als het op mensenwerk is gebouwd, dat het dan niets waard is. Maar geef dat het mag bestaan in kracht van u, de drie enige God. Heren, wij willen u danken voor deze dienst. We willen u danken voor uw woord dat ons telkens weer opnieuw onderwijs geeft. Dat ons leert, dat ons uit onze onwetendheid wil halen. Opdat we de dingen van u zouden leren kennen en ook al dieper zouden leren kennen, Heere God. Opdat ook onze afhankelijkheid van u alleen maar dieper zou worden. En onze dank groter om wie u bent, Heere. Heere, laat zo ook de verkondiging worden gezegend. En wilt u uw dienstknecht en alle dienstknechten die voorgaan, dan vervullen met uw Heilige Geest bij de opening van het woord. Heere, we willen u ook bidden voor de jongeren en de kinderen die morgen weer naar school gaan. We willen uw zegen vragen voor het onderwijzend personeel. Wij bidden u, Heren, voor vaders en moeders in de gezinnen. We willen ook bidden voor hen die kinderen missen. Omdat ze nooit gekregen hebben of omdat ze moesten begraven. Heere, wilt u in dat verdriet ook met ons zijn? Wij bidden u voor de ouderen in de gemeente. Heere, wij danken u wanneer u juist ouderen zegent met wijsheid en levenservaring. Waarvan ze ook mogen uitdelen naar anderen toe. Heere, wilt u hen ook biddende handen en harten geven. Om jongere generaties daarmee te omringen. Wij bidden u voor de jongeren in de gemeente. Heer, als we ons aan het ontwikkelen zijn. En misschien wel heel wat voornemens maken. En ook verwachtingen kunnen hebben. Van hoe het er straks zal uitzien. Een ideaal plaatje. Als we misschien ook wel aan het zoeken zijn. Wie ben ik zelf eigenlijk precies? Waar ligt mijn toekomst? Heer, wilt u ons dan leiden? En geef dat in al onze menselijke verlangens en verwachtingen. Dat ene verlangen, dat ene voornemen niet zal ontbreken. Dat we boven alles u willen zoeken. Omdat u zich ook zo graag laat vinden. Heer, wij willen u bidden of u met een ieder van ons wil zijn. We danken u dat we met elkaar deze dienst en de diensten van vandaag mochten beleven. Ook samen met veel gasten en familie. Heer, uw naam zij daarvoor gedankt en geprezen. Als we straks een reis maken, weer naar huis, Heer, wilt u ons dan veilig bewaren. Zegent u ons. Als we straks ook nog bijeen zullen zijn voor de broodmaaltijd, zegent u het eten. Dat we dan ook uit uw hand mogen ontvangen. En wilt u ons daarmee versterken. Heer, zo bidden wij tot u. Zo is onze verwachting ook van u alleen. Heere, hoor naar onze gebeden. En aanvaard ook onze dank. In de naam van Jezus Christus, de koning van de kerk, de gekruisigde, uit genade, zo bidden wij. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen als ons laatste lied Psalm 108, de versen 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2. En dat doen we dan staande. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.